Vader, dank u voor onze zus, Heer, dat ze het woord met ons wil delen. Vader, dat uw vrede over haar heen is. Uw wijsheid, Heer, uw inzicht. Zodat we dat horen, datgene, Heer, wat u tot ons wil zeggen deze morgen. Dat bidden we in de naam van uw Zoon Jezus. Amen.
Dankjewel. Goedemorgen. Een jaar of 15 geleden inmiddels leerden we God op een hele nieuwe manier kennen. En ontdekten we plaatsen, we hebben het net gehad over Gods aanwezigheid en God is overal. Maar er zijn soms plaatsen waar je ervaart dat God aanwezig is op een totaal andere manier. En dat ontdekten we zo 15 jaar geleden. En Petra en ik gingen in die tijd nogal eens naar plaatsen waarvan we hoorden dat de Heilige Geest daar op een heel bijzondere manier aanwezig was. En zo kwamen we ook een keer op een plaats. En ik denk dat dat onze meest bizarre ervaring is geweest. Waar we God ervoeren op een manier die we sindsdien eigenlijk, denk ik, nooit meer op die manier hebben meegemaakt. Maar het was heel duidelijk dat Gods aanwezigheid daar was. En voor mijzelf, toen ik tijdens die dienst min of meer laveloos in de aanwezigheid van God was, hoorde ik de spreker ergens op de achtergrond spreken. En ik kan bijna nooit, of ik onthoud bijna nooit onderwerpen van preken. Zelfs mijn eigen preken ben ik meestal vrij kort daarna weer vergeten. En deze preek, die ongeveer 13, 14 jaar geleden is gehouden, kan ik me nog steeds herinneren. Ik weet niet meer, alleen het onderwerp moet ik zeggen. Ik weet niet wat de inhoud precies was. Behalve dan dat ergens vaag, terwijl ik het hoorde, dacht van ja, dit is wat ik ook wil. En het thema van die preek was, en Jozua bleef in de tent. En dat is waar ik ook vandaag over wil spreken. En ik wil beginnen met het gedeelte wat ook deze spreker destijds gebruikte en wat me toen enorm heeft geraakt. En dat staat in Exodus 33. Mozes zette ver buiten het tentenkamp een tent op. En hij noemde die tent tent van ontmoeting. Iedereen die iets aan de Heer wilde vragen, ging naar Mozes in de tent van ontmoeting. Nee, iedereen die iets aan de Heer wilde vragen, ging naar de tent van ontmoeting, buiten het tentenkamp. Als Mozes naar de tent ging, stonden alle mensen op en gingen bij de ingang van hun tent staan. Ze keken Mozes na totdat hij de tent was binnengegaan. En zodra Mozes in de tent kwam, daalde de grote, hoge wolk neer en bleef bij de ingang van de tent staan. En dan sprak de Heer met Mozes. En als de mensen de grote, hoge wolk bij de tent zagen staan, knielden ze neer bij de ingang van hun tent. En de Heer sprak zelf met Mozes, zoals iemand met een vriend spreekt. Daarna kwam hij terug naar het tentenkamp. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, ging nooit uit de tent weg. Ik wil je even de setting geven van dit stuk. Het volk Israël had 400 jaar in Israël gewoond en was daar de laatste 10 jaar als slaaf in dienst geweest. En God had door Mozes het volk bevrijd uit Egypte. Ze waren nu zo'n ruim 3 maanden verder. En ze waren bij de berg Sinaï gekomen. En Mozes was de berg al opgegaan en had daar de stenen tafelen gekregen van God met daarop de 10 geboden. Op het moment dat ze weer naar beneden komen, zien ze dat het volk bezig is om een afgod te aanbidden. En eigenlijk is dit gedeelte wat ik net voorlas midden in de crisis. Het volk heeft een afgod aanbeden. Mozes is helemaal overstuur. God is heel erg boos. Er is van alles gaande. Mensen zijn doodsbang. En dan staat er ineens dat Mozes een tent buiten het tentenkamp opstelde. En iedereen die daarheen wilde, kon God om raad vragen in die tent. Ook moet je weten dat, misschien ken je het verhaal, of waarschijnlijk ken je het verhaal, dat Mozes gaat later nog een keer de berg op. krijgt opnieuw de 10 geboden. En hij ziet ook een beeld van de tabernakel, de plaats waar God wil wonen. En hij krijgt de opdracht om die tabernakel te gaan bouwen. Maar dat gaat allemaal nog gebeuren na wat ik net las. Dit is kennelijk een andere tent. Voor mij, ik bedoel, ik weet niet hoe jullie ervoor stonden, maar ik ben helemaal opgegroeid met het geloof. En op zonderschool gezeten, kinderdiensten gehad, weet ik veel wat allemaal. En wat je dan leerde, is dat die tabernakel gebouwd werd. En dat dat het moment was, dat is de plaats waar God de mensen ontmoette. Dat was waar de mensen heen konden gaan. En dan staat er ineens van, en Mozes zette een tent op. Wat dus nog niet de tabernakel was. En hij noemt het de tent van ontmoeting. De plaats waar je God kan ontmoeten. Maar zoals ik al zei, het thema van deze dienst is, Jozua bleef in de tent. Dus wie is Jozua? En ook daar, het is gewoon, ik ben de afgelopen maand, ruim een maand bezig geweest om te verdiepen in het leven van Jozua. En het is gewoon heel boeiend. Jozua die lijkt uit het niets ineens op te doemen in de Bijbel. Er staat ineens, net nadat ze eigenlijk uit Egypte weggetrokken zijn, dat Mozes Jozua opdraagt om te vechten tegen Amalek. Er staat niet bij wie Jozua is, waar die vandaan komt. Nou ja, dat kan je bedenken. Hij komt waarschijnlijk uit Egypte. Wat zijn ervaring was met het leiden van legers als slaaf is heel bijzonder eigenlijk. Maar zo begint het verhaal over Jozua. Later lees je wat meer over Jozua. Dan staat er dat hij de zoon van Nun is, waar je verder helemaal niks meer over leest. Uit de stam van Efraïm. Voor degene die ook weer wat bijbelkennis hebben, degene die dienst deden in de tabernakel, degene die daar altijd waren, kwamen niet uit de stam Efraïm. Dat waren de Levieten, de stam uit Levi. Dan staat er over Jozua dat hij een jonge man was. Dus ik neem aan, dit was 3 maanden nadat ze uit Egypte trokken, dat hij dus redelijk jong was. Het hele stuk door lees je steeds dat Jozua een jonge man was. Nou was Mozes 80. Dus ja, het is natuurlijk maar even de vraag van wat was zijn perspectief precies. Dan staat er over Jozua dat hij een dienaar was van Mozes. En je kunt uit de tekst opmaken dat hij een vertrouweling was van Mozes. Zijn naam in eerste instantie is Hosea. En dat betekent redding. Ik kan me voorstellen toen Jozua geboren werd, dat zijn ouders eigenlijk een gebed uitspraken naar God. Heer, red ons. En hun zoon Hosea noemden. Maar dan staat er dat in de loop van de tijd Mozes die naam verandert naar Jozua. En dat betekent God is redding. En heel bijzonder dat onze Heer Jezus diezelfde naam eigenlijk heeft aangenomen. Yeshua. Joshua. God is redding. Jozua blijkt als je het hele verhaal leest, een hele dappere legeraanvoerder geweest te zijn. Hij vertrouwde op God. En hij was in alle dingen gehoorzaam aan Mozes. Dat zie je steeds weer dat terugkomt, dat hij alles deed wat Mozes hem had opgedragen. De dingen die God Mozes weer had opgedragen. Jozua doet nog meer opmerkelijke, of doet een aantal opmerkelijke dingen. We weten allemaal dat, of degene die het verhaal kennen, weten allemaal dat Mozes de berg op ging en daar de 10 geboden van God ontving. Als je de film van vroeger hebt gezien, hoe heet die, de 10 Commandments geloof ik, dan zie je daar Mozes staan met die 2 platen en nou ja, heel indrukwekkend allemaal. Maar eigenlijk staat dat er niet helemaal zo. Er staat iets heel bijzonders in Exodus 24, vers 9 tot en met 14. Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aaron, Nadab, Abihu en 70 oudsten van het volk. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. En deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Ze zagen hem en ze aten en ze dronken. En de Heer zei tegen Mozes, kom naar mij toe, de berg op en wacht daar. Dan zal ik je stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten. En samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg op. En tegen de oudsten zei hij, wacht hier tot we terugkomen. Dus Jozua was erbij toen Mozes de berg op ging. Ik denk dat Jozua ook bij dat eten en drinken met God aanwezig was. Weet je, een berg is meestal niet zo'n punt zoals we dat tekenen in de lagere school of zoiets. Maar een berg bestaat vaak uit meerdere lagen. Dus ik kan me voorstellen dat ze misschien ergens op een laag geweest zijn. Daar God ontmoeten en dat Mozes en Jozua verder gaan. Maar goed, dat staat er niet. Dat denk ik zo. Er staat ook verder niet waar Jozua blijft op het moment dat Mozes direct in de tegenwoordigheid van God is. Of Mozes tegen Jozua heeft gezegd van joh, wacht even hier. Of dat weet ik verder niet. Later dan zie je ook wel dat Jozua in ieder geval niet alle communicatie tussen God en Mozes heeft meegekregen. Want God zegt tegen Mozes, Mozes, ze zijn hier beneden een afgod aan het vereren. En Jozua, daar lees je later als ze weer naar beneden gaan, zegt Jozua, hé, wat is dat voor een lawaai? Zijn ze feest aan het vieren of zo? Dus Jozua weet dat kennelijk niet. Dus het is even de vraag van wat Jozua precies heeft meegemaakt. Maar Jozua is in ieder geval meegeweest in die ontmoeting met God. En dan is eigenlijk opmerkelijk, nadat er dit stuk staat over Jozua die in de tent bleef, lees je eigenlijk 40 jaar lang helemaal niets meer over Jozua. Er is nog één tekst waar Mozes heeft de geest die op hem is gedeeld heeft met de 70 oudsten in het volk. En Jozua wint zich op omdat er twee aan het profeteren zijn in het kamp en niet op de plaats waar ze geacht werden te zijn. Dat is het enige wat je nog leest over Jozua. 40 jaar lang hoor je helemaal niets meer over hem. Maar dan in Numeri 27, vers 18 tot 19. Daar staat, en toen zei de Heer tegen Mozes, want Mozes mocht het beloofde land niet in. En de Heer zei tegen Mozes, neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de geest is, en leg uw hand op hem. Plaats hem voor de priester Eleazar en voor heel de gemeenschap, en draag voor hun ogen het bevel over aan hem. Ik vind dat bijzonder. Wat is er gebeurd dat er bij Jozua de geest in hem is? Eigenlijk lees je dat niet zoveel in het Oude Testament, dat de geest van God in iemand is. En tenslotte is Jozua degene die het volk daadwerkelijk in Israël of in het beloofde land leidt. Dan doet God ook hele bijzondere dingen door Jozua heen. We weten van Mozes, ik bedoel, er is ook een keer zo'n tekenfilm geweest. Nou, ik weet niet meer hoe die heette, maar in ieder geval dan zie je het splijten van de zee. Ik ben in Universal Studios ooit geweest in Amerika. Daar wordt dat nagespeeld of nagedaan. Dat soort dingen, hele bijzondere dingen die onder Mozes gebeurden. Maar bij Jozua gebeuren ook heel bijzondere dingen. Allereerst trekken ze de Jordaan over. En ook daar zie je dat op een gegeven moment het water blijft staan. Dus het volk loopt door een droge Jordaan. Maar iets anders, en daarvan wordt gezegd, nog na die dag, het is nooit meer voorgekomen, dat de Heer op de manier bij Jozua gehoor gaf aan de beden, aan het gebed van een mens. En wat bad Jozua nou? Hij zei, zon sta stil. En maan sta stil. En het gebeurde. Ik vind dat ergens, toen ik dat las, had ik ergens zoiets van wat triest. Dat nooit meer voorgekomen is. Zou God, dat het er zo specifiek staat, zou God eigenlijk niet willen dat we het vaker doen, bij wijze van spreken. Maar goed, dat is even een gedachte tussendoor. En dan, Jozua is trouw aan God tot het eind van zijn leven. In Jozua 24, vers 14 en 15 zegt hij tegen het volk, dien alleen de Heer. Wanneer je daartoe niet toe bereid bent, kies dan wie u wel wilt dienen. De goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu in het land woont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. En dat is eigenlijk ja, het leven van Jozua. Er is nog iets. Hij deed ook nog andere heldendaden. Er staat op een gegeven moment dat hij de, nou een beetje gruwelijk, maar dat hij de Enakieten uitmoorden, maar dat was een geslacht kennelijk van reuzen. Nou goed, dat is dan zo, maar Jozua, zijn leven spreekt me heel erg aan. Het is een heel bijzondere man. Wat mij betreft, hij staat niet in Hebreeën 11, maar hij zou zeker als een van de geloofshelden erbij kunnen staan. Maar wat was nou de sleutel in het leven van Jozua? Ik denk dat die sleutel was dat hij in die tent bleef. En ik wil het nog een keer lezen. Mozes sloeg steeds buiten het kamp op ruime afstand ervan een tent op, die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. En telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen alle voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. En zodra hij in de tent was, daalde de wolkkolom neer en deze bleef bij de ingang staan. En dan sprak de Heer met Mozes. Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. En de Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar, Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Ik ben daar gewoon wat over na gaan denken, van wat staat hier nou eigenlijk en wat voor een impact had dat? Jozua was een dienaar van Mozes. Maar kennelijk kiest hij er hiervoor om Mozes verder zijn ding te laten doen. Maar Jozua wil in die tent blijven. Maar wat is er wat hem in die tent houdt? In feite, toen ik erover nadacht, er staat als Mozes de tent ingaat, dan komt die wolkkolom neer en dan gaat Mozes weer. Dus ik neem even aan dat op het moment dat Mozes gaat, die wolkkolom weer omhoog gaat. Wat was daar dat Jozua zo raakte? Ik denk dat Jozua verlangde naar gewoon een ontmoeting met God. En dat het hem niet kon schelen of die wolk er als het ware alleen nog maar was. Hoewel die er dus ook was als die wolk er was. Maar dat hij zelfs met een residu daarvan, het overblijfsel daarvan, gewoon toch in de tegenwoordigheid van God wilde zijn. Ik denk dat God Jozua daar aan het leren was, aan het voorbereiden was. Eigenlijk in dat eerste stuk waar Jozua vecht tegen de Amalekieten, als ze dus nog maar net uit Egypte weg zijn, dan zegt God ook tegen Mozes van schrijf het op voor Jozua. Dus ik denk dat God allang een plan had voor Jozua. Ik weet niet per se of Jozua dat al wist. Maar ik denk dat God gewoon bezig was om Jozua voor te bereiden op de taak die zou komen. En dat God het prima vond dat Jozua voor een bepaalde tijd, en we weten niet hoe lang die tijd is geweest, maar voor een bepaalde tijd even niet meedeed. Het wil niet zeggen dat Jozua helemaal niks meer deed, want hij komt later nog terug als een van de verspieders die het beloofde land ingaan. En eigenlijk, ze zijn met z'n 12, 10 zeggen van nou, dit wordt helemaal niks. En Jozua en Caleb, die zeggen allebei, ja maar God gaat voor ons uit. Ik vraag me af wat de gevolgen zouden zijn geweest van deze ontmoetingen die Jozua had met God. En dan dat stukje wat we net lazen in Numeri 27. Dat Jozua een man was op wie de geest, of in wie de geest is. Ik denk dat Jozua gewoon een hele intieme en diepe relatie met God heeft gekregen. Later staat er, nadat Mozes hem de hand heeft opgelegd, dat hij vervuld was met een geest van wijsheid. Ik bedoel, hoe meer ik lees over Jozua, hoe enthousiaster ik word en denk van, oh, ik zou die man echt wel eens willen ontmoeten. En God is hem aan het voorbereiden op wat er komen gaat. En ik denk ook zo van, het is zo belangrijk, ook voor ons, dat we, als we dingen willen doen voor God, dat we hem kennen. Dat we hem leren kennen. En in Daniël 11, vers 32 staat, het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. Het is dus niet zo van, we gaan eerst sterk zijn en daden doen, en dan komt het kennen van God er, nou ja, dat hoort er dan ook bij. Maar het is eerst het kennen van God. Weet je, en ondanks al die tijd die Jozua doorgebracht heeft met God, is het nog nodig geweest voor hem om 8 keer een bemoediging van God te krijgen van, Jozua, wees sterk en moedig. Het is niet zo dat hij zoiets had van, nou, ik heb God nu ontmoet en ik ga nu wel eens even dat beloofde land binnen. Nee, hij had het telkens weer nodig om te horen, Jozua, wees niet bang, wees sterk en moedig. Dus zelfs in de tegenwoordigheid van God hebben we nog die bemoediging soms nodig. Weet je, wij hebben die tent niet meer, die hebben we niet nodig. Ook hier, deze ruimte is niet de plaats van ontmoeting. Ja, we ontmoeten elkaar en we ontmoeten God zeker, tuurlijk. Maar het is niet de plaats waar we moeten komen om iets van God te vragen. Wij zijn zelf de plaats van ontmoeting. In 1 Korinthe 3 vers 16 staat, weet je niet dat je Gods tempel bent en dat de geest van God in je woont? En in 2 Korinthe 6 vers 16 staat, jullie zijn het tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Maar ja, als je dan naar Jozua kijkt, dienaar, die dus bedenkt van, nou ja, Mozes moet zichzelf maar even bedienen voorlopig. Ik ben hier in de tent. Het klinkt niet heel praktisch. Ik heb wel eens het idee dat wij als gemeente, wij zijn doeners, denk ik. We willen graag weten wat de nut van dingen is en wat we ermee moeten en wat we ermee kunnen vooral. Best wel praktisch gericht. 40 jaar lang in een tent zitten en je niet meer laten zien is misschien niet het meest praktische wat in ons opkomt. Ik moest daaraan aan denken aan het stuk in Lucas 10. Maar het gaat over Maria en Martha. En veel van ons kennen dat. Er staat, het gebeurde toen ze onderweg waren, dat is Jezus en zijn discipelen, dat hij in een dorp aankwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. En nadat ze erbij was gekomen staan, zei ze, Heer, trekt u zich er niets van aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. En Jezus antwoordde en zei, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig en Maria heeft het goede deel gekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Eigenlijk een bevestiging van blijf in de tegenwoordigheid van Jezus. En zo spreken we er ook vaak over. En toch is het soms nodig om mensen van eten te voorzien. In Johannes 12, dan komen Maria en Martha nog eens een keer tegen. En dan is Jezus, dat is vlak voor de kruisiging, komt Jezus terug in Bethanië, in dat huis. En dan staat er, en Martha zorgde voor het eten. Ik vind het gewoon opmerkelijk. Er staat verder niet, Maria is dan degene die Jezus overgiet met kostbare olie. Maar er staat nergens, en Martha had niet moeten zorgen voor het eten. Dat heeft ze helemaal verkeerd gedaan, dat had ze nooit zullen moeten doen. Ze mocht best ook praktisch zijn. Ze mocht er best van houden om gewoon mensen te willen dienen. Ik denk dat hetzelfde bij Jozua was. Ik bedoel, hij gaat daarna nog. Hè, als spion naar het beloofde land. Hij zal vast nog wel iets gedaan hebben. Maar zijn prioriteit was om in de tegenwoordigheid van God te blijven. eigenlijk, ik weet niet hoe in hoeverre je dit ja, hier al, of dit doet. Voor mij was het toen ik hierover hoorde. Jozua bleef in de tent. Het was voor mij een oproep om dat verlangen te hebben. Van ik wil in Gods tegenwoordigheid zijn, koste wat het kost. En ik wil hem zoeken. En ik wil dat hij de basis van mijn leven is. En dan heb ik het niet over stille tijd houden. Hoe belangrijk dat ook is. Maar stille tijd houden is, dan ben je weer iets aan het doen. Dan ben je aan een Bijbel aan het lezen. En je bent de Bijbel aan het bestuderen. En je bent aan het bidden. En je bent aan het danken. En je bent ik weet niet wat allemaal aan het doen. Heel belangrijk. Maar dit is toch iets anders. Dit is God leren kennen. Zijn hart leren kennen. Gewoon in de stilte bij God zijn. Dit is meer het plaatje wat je misschien hebt van een stel dat al tig jaar bij elkaar is. En gewoon samen op een bankje kunnen zitten en naar de zonsondergang kijken. En geen woord meer hoeven te zeggen, omdat ze precies weten wat ze denken. En ik wil je uitdagen, als je hier nog niet zo ervaring mee hebt, of als je dit nog niet zo doet, om God op deze manier ook te zoeken. Gewoon in de stilte bij hem te zijn. Om hem te leren kennen. Om hem te zoeken. En ik wil je een aantal tips geven van hoe kan je dat dan doen. Allereerst, zoek de stilte. Misschien zet je een stukje muziek aan of wat dan ook. Maar wees gewoon stil voor God. Ga niet praten. Ga niet allemaal dingen vertellen. Ga niet bidden. Ga niet, ik weet niet wat allemaal doen. Maar wees gewoon stil. Weet je, en het hoeft ook niet meteen te zijn. Ik zou ook niet zeggen, ga nou morgen bedenken van, ik ga voortaan om 4:00 ochtends opstaan. En ik ga dit minstens 2 uur lang doen. Ik kan je verzekeren dat 99% van de mensen dat niet lang volhoudt. Ik zou zeggen, doe eens eerst 2 keer 2 minuten. Als je het nog niet eerder gedaan hebt. Gewoon heel kort. Desnoods als je even op het toilet zit. Het klinkt wat onerbiedig. Maar gewoon als je een heel hectisch en druk leven hebt, zoek even een plekje waar je gewoon normaal ook wel komt en waar het even stil is. En zeg God gewoon, ik hou van u. En wees even stil. Verwacht ook niet per se dat je iets moet ervaren op dat moment. Bij Jozua, die wolk was waarschijnlijk opgestegen als hij daar was. Of als hij daar bleef. Het is niet per se zo dat je altijd maar God ervaart op het moment dat je stil bent voor hem. Maar hij is er wel. Schrijf op als je ineens gedachten hebt. Ik moet nog wasmiddel hebben. En volgende week heb ik een vergadering die heel belangrijk is. En dat soort dingen. Schrijf het even op. Dan ben je het kwijt. Vertel God dat je van hem houdt. Probeer je voor te stellen hoe Jezus is. En vertel hem wat je van hem vindt. En soms kan je inderdaad een Bijbel, als dat bij je past een beetje, van pak hem 1 Bijbelvers. 1 Bijbelvers dat je raakt. Ga niet te moeilijk doen, maar pak gewoon 1 Bijbelvers en ga daar eens over nadenken. Het zijn gewoon wat tips die je kunt gebruiken, maar maak het gewoon eenvoudig voor jezelf. Waar het om gaat, weet je, dit is ook geen verplicht nummer. Niemand kan je dwingen om intiem te worden met God. Niemand zal je dwingen om intiem te worden met God. Dit is iets wat een verlangen mag zijn in je eigen hart. Dit hoeft helemaal niet. Het is echt geen verplicht nummer. Maar als je daden wil doen voor God, en als je dingen wil doen voor God, is het cruciaal. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Maar ik zat te denken, terwijl ik hiermee bezig was, en ik heb ook in de afgelopen 2 weken of zoiets, heb ik met een aantal mensen gesproken. En daarin herkende ik dat soms hebben we zelf het idee van, Heer, ik zoek u en ik ben met u bezig en ik neem heel veel tijd met u. En ik zou zo graag wat willen doen, maar er gebeurt helemaal niks. Het lijkt wel alsof het me niet lukt om een of andere stap te zetten, om iets te kunnen doen voor u. En het kan zijn dat God eigenlijk gezegd heeft van, ik wil je een tijdje in de luwte houden. Ik wil je gewoon leren over mijzelf en voorbereiden op iets nieuws. En als dat zo is, dan wil ik je straks gewoon vragen om, als je dat wil, naar voren te komen. Dat we je gewoon kunnen zegenen, kunnen bemoedigen. Dat je op de goede weg zit. Dat je goed bezig bent. Dat het niet verkeerd is. Dat je niet een mislukking bent. Dat je niet eigenlijk toch nog af van alles had moeten doen. Maar dat het goed is om in Gods tegenwoordigheid te zijn. Aan de andere kant, misschien ben je wel heel druk voor God. Met allerlei dingen doen voor God. En realiseer je eigenlijk van, ja, maar die intimiteit met God, daar heb ik eigenlijk helemaal geen tijd voor. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. En misschien realiseer je wel van, hé, maar eigenlijk zou ik daar, ja, zou ik dat toch eigenlijk wel willen? Weet je, op zich kunnen we dat niet over je uitbidden, dat je dat gaat doen. We kunnen niet intimiteit met God over je uitbidden. We kunnen je dat niet geven. Dat is iets waar je zelf keuze voor moet maken. Maar als je wil, mag je best naar voren komen om gewoon gebed een zegen te kunnen ontvangen. Gewoon je te helpen om daar een beslissing in te nemen. Maar misschien zijn er ook mensen die zeggen, joh, de intimiteit en die hele preek, daar kan ik eigenlijk niet zoveel mee. Maar toen ik tijdens de aanbiddingstijd raakte God mijn hart. En ik wil graag gewoon een nieuwe beslissing van God maken. Ik wil God opnieuw ontmoeten. Ook dan ben je vrij om naar voren te komen. En als je zegt, ik ken God helemaal niet. En ik zou hem best willen leren kennen. Voel je vrij om naar voren te komen. En dan zijn er vast mensen die voor je willen bidden. Maar weet je, ga niet weg als je ervaart van er brandt iets in mijn hart. Er is iets gaande. Ik heb het idee dat ik iets moet doen voor God. Of dat God me vraagt om een keuze te maken. Ga dan niet weg zonder daarop te reageren. Want je vergeet heel snel. Nog voordat je de deur uit bent, ben je het waarschijnlijk vergeten. Dus ik zou zeggen, reageer daarop als dat zo is. Dus ik wil vragen of de muziek gewoon wil spelen. En als je dan naar voren wil komen, voel je vrij.
In the glory.